Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouwe houdt in eeuwigheid en nooit laat varen het werk zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God den Vader, in Christus Jezus den Heere, door den Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we zingen. Psalm 106, het derde vers. Geef dat mijn oog het goed aanschouw, welk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen, opdat ik u mijn rotssteen noem en delend in uw volksgenoegen mij met uw erfdeel blij beroem. Psalm 106, het derde vers. Versen 14 tot het einde. Dus eerst de wet des Heren en dan Handelingen 16 vers 14 tot het einde. Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egyptland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die me lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons, welker hart de Heere heeft geopend, dat ze acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als ze gedoopt was en haar huis, bad ze ons, zeggende, indien ik heb geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo komt in mijn huis en blijft er, en ze dwong ons. En het geschiedde, als wij tot het gebed heen gingen, dat een zekere dienstmaagd, hebben de waarzeggende geest ons ontmoette, welke haar Heere groot gewin toebracht met waarzeggen. Deze volgde Paulus en ons achterna en riep, zeggende, deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogsten, die ons de weg der zaligheid verkondigen. En dit deed zij vele dagen lang. Maar Paulus daarover ontevreden zijnde keerde zich om en zeide tot de geest, ik gebied u in de naam van Jezus Christus dat ge van haar uitgaat. En hij ging uit terzelfde uren. Als nu de heren van dezelfde zagen dat de hoop huns gewins weg was, grepen ze Paulus en Silas en trokken ze naar de markt voor de oversten. En als zij ze tot hoofdmannen gebracht hadden, zeiden zij, deze mensen beroeren onze stad, dat ze Joden zijn. En ze verkondigen zeden die het ons niet geoorloofd is aan te nemen, of te doen als wij Romeinen zijn. En de schare stond gezamenlijk tegen hen op. En de hoofdmannen hun de kleder afgescheurd hebbende, bevalen hen te geestelen. En als ze hun vele slagen gegeven hadden, wierpen zij ze in de gevangenis en geboden de stokbewaarder dat hij ze zekerlijk bewaren zou. De welke zulk een gebod ontvangen hebbende, wierp hen in de binnenste kerker en verzekerde hun voeten in de stok. En omtrent middernacht baden Paulus en Silas en zongen God de lofzangen en de gevangenen hoorden naar hen. En daar geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten des kerkers bewogen werden. En terstond werden al de deuren geopend en de banden van allen werden los. En de stokbewaarder wakker geworden zijnde en ziende de deuren der gevangenis geopend, trok een zwaard en zou zichzelf omgebracht hebben, menende dat de gevangenen ontvloden waren. Maar Paulus riep met grote stem zeggende, doe u zelf geen kwaad, want we zijn alle hier. En als hij licht gehijst had, sprong hij in en werd zeer bevende en viel voor Paulus en Silas aan de voeten neder. En hen buitengebracht hebbende, zeide hij, lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig word? En ze zeiden, geloof in den Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij in uw huis. En ze spraken tot hem het woord des Heren en tot alle die in zijn huis waren. En hij nam hen tot zich in die uren des nachts en wies hen van de striemen. En hij werd terstond gedoopt en al de zijne. En hij bracht ze in zijn huis en zette hun de tafel voor. En verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. En als het dag geworden was, zonden de hoofdmannen, de stadsdienaars, zeggende, laat die mensen los. En de stokbewaarder boodschapte deze woord aan Paulus, zeggende, de hoofdmannen hebben gezonden dat ge zoudt losgelaten worden. Gaat er nu uit en reist heen in vrede. Maar Paulus zeide tot hen, ze hebben ons, die Romeinen zijn, onveroordeeld in het openbaar gegezeld en in de gevangenis geworpen. En werpen zij ons nu heimelijk eruit, niet al zo, maar dat ze zelf komen en ons uitleiden. En de stadsdienaars boodschapten deze woorden wederom de hoofdmannen, en ze werden bevreesd, horende dat ze Romeinen waren. En zij komende baden hen, en als zij ze uitgeleid hadden, begeerden zij dat ze uit de stad zouden gaan. En uitgegaan zijn uit de gevangenis, gingen ze in bij Lydia. En de broeders gezien hebbende, vertroosten zij hen, en gingen uit de stad. Onze tekst vindt ge in de versen 13, 14 en 15 van het u voorgelezen schriftgedeelte. En op de dag des Sabbats gingen wij buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht te geschieden en nedergezeten zijnde, spraken wij tot de vrouwen die te samen gekomen waren. En een zeker vrouw met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons, welker hart de Heer heeft geopend, dat ze acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als ze gedoopt was en haar huis, bad ze ons, zeggende: indien gij geoordeeld hebt dat ik de Heer getrouw ben, zo kom in mijn huis en blijf er. En zij dwong ons. Laten we de Heer eerst zoeken in het gebed. Weldadige en ontfermende God, het is naar uw woord dat wij vanmorgen hier samen zijn. Want het is de dag die ge afgezonderd hebt voor uw dienst, waarop ge in het bijzonder wilt arbeiden door middel van de prediking van uw woord. En heren, u kent ons alle persoonlijk. Ge weet hoe we hier gekomen zijn, wat we hier zoeken, wat we hier nodig hebben. Och heren, wil gij zelf maar in ons hart werken wat we gezongen hebben, opdat we in waarheid begeren mogen dat gij spreekt vanmorgen en dat ge onze zielen bearbeidt bij aanvang, maar ook bij de voortduur. En dat we zo dat leven mogen ontvangen, dat blijft tot in alle eeuwigheid. Heere, ge hebt ons gespaard, anderen hebt ge weggenomen, ge hebt gesproken, ook in het midden der gemeente. Er is een oude zuster naar het graf gebracht. Kinderen, familie zijn achtergebleven. Wij bidden, Heere, wil gij ze gedenken, en ieder, nadat gij hen kent, laat het sterven mogen spreken tot hen, om de toevlucht bij u te zoeken. Laat het sterven mogen spreken tot ons allen, want door deze dingen roept ge ons toe: bereid uw huis, want gij zult sterven. En alleen wanneer wij toebereid zijn, kunnen wij u ontmoeten. Van nature liggen wij midden in de dood, onder uw oordeel. En we kunnen alleen behouden worden in die weg waarin gij zondaren behoudt. Alleen door die ene middelaar die gij gegeven hebt tot zaligheid. Zijn naam wordt gepredikt en gij wilt nog arbeiden, ook vanmorgen. En gij wilt ons laten zien hoe gij arbeidt. En we bidden u, Heere, wil ons aller hart openen, opdat we acht mogen slaan op hetgeen gij spreekt, want dan zal het woord ons ten zegen zijn. Dat hebben wij hier nodig. En alle die thuis moesten blijven, dat hebben onze zieken nodig en stervenden. Ook in het midden der gemeente dreigt weer de dood te komen. Maar Heere, gij zijt machtig om voor te bereiden op dat de dood geen schade doet, maar dat de dood de weg mag zijn tot de doorgang in het eeuwige leven. Want al kan de dood vrees aanjagen, voor uw kinderen is het toch een overwonnen vijand, omdat ge zelf, o Heer Jezus, de dood zit ingegaan, en alle wachten van hel de overwinning ontnomen hebt, en gij als overwinnaar uit de strijd gekomen zijt, en nu werkzaam aan de rechterhand Gods arbeid, opdat uw kerk en al uw kinderen zoudt bewaren en toebereiden en op uw tijd thuis halen. En voor dat volk is het een verlossing, wanneer ze van het lichaam der zonde en des doods bevrijd mogen worden. Dan verkrijgen zij hun wens. Dan zijn ze bij u. Dan zijn ze verlost van alle moeite en van alle smart en van alle zonde. En dan zullen ze in het licht uws aanschijns wandelen, eeuwig en altoos. Heren, dat zullen wij hier bij aanvang moeten leren begeren en leren kennen. En daartoe laat uw woord prediken. Laat het ons dan ten zegen mogen zijn. En wil gij dat woord gebruiken hier en overal, waar het ook vandaag gebracht wordt, tot aan het einde der aarde. Gord uw knechten aan met kracht. Wil overal nog in het midden zijn. En wil het woord voorspoedig maken tot datgene waartoe gij het zendt. Opdat Jood en Heiden en Christen die uw naam draagt, mag komen tot de kennis van uw naam, om in waarheid Christen te worden, om deel te hebben aan uw zalving, o Heer Jezus, om daardoor verlost te worden van alle banden der ongerechtigheid en hersteld te worden in de gemeenschap met God. Heere, geef ons een goede uren vanmorgen in dit bedehuis. Gij bracht ons samen, gij hebt ook ons willen leiden, zodat wij vandaag hier uw woord mogen bedienen. O, wil met ons zijn, gij weet wat we in alle dingen van nodig hebben, wil het nog genadig welmaken. En ook onze broeder die anders hier uw woord brengt, geven dat hij dat woord in onze gemeente met gepaste vrijmoedigheid mag brengen. En dat hij ook daar nog een zegen mag ontvangen en ten zegen mag zijn. En wil overal in ons land en daarbuiten werken. Opdat ook in deze tijd van vervlakking en afval er nog een volk mag zijn dat buigt voor u en uw woord en dat begeert te bewandelen de oude paden van uw getuigenis, om op een rechte wijze met u verbonden te worden en in wegen te wandelen waarin gij alleen verheerlijk wordt. Heere, gedenk aan de zieken, aan de rouwdragenden, gedenk aan eenzamen, gedenk aan alle die er wegen zijn voor raadselen en smarten. En geef ons maar genade om de weg op u te wendelen, want in die weg toont gij nog, Heere, dat ge van ons af weet en dat ge zelf die grote kruisdrager zijt, die in alles verzocht zijt. Een barmhartig en medelijdend hoge priester, die weet van alle noden en die te hulp kunt komen allen die op allerlei wijze verzocht worden. Nu dan, laat ons zo voor u mogen neerleggen. Laat het erkennen dat we alles onwaardig zijn, want Heere, ziend op onszelf, dan moet schaamte ons bedekken. Wat is ons leven, wat is ons hart, wat is onze afkomst? Heere, dan is er niets dat waardigheid heeft voor u. Dan kunnen we niets voor u bestaan. Dan moeten we het erkennen, schuldig te staan, van de hoofdschedel af tot de voetzool toe. Dan moeten we zeggen, onrein, onrein, melaats. Heere, laat dan ons gebed zijn met David, ontzondig mij met hyzop, en mijn ziel nu gans melaat zal rein zijn en genezen. En wil gij dan door dat bloed der verzoening onze zielen reinigen en door uw geest ons heiligen. opdat ge ons niet aanziet in onszelf, maar dat ge ons aanziet in dat volbrachte werk, waarin wij alleen voor u kunnen bestaan en waardoor gij weer uw zegen kunt doen afdalen en uw welbehagen kunt hebben in doenwaardige zondaren. Hoor daartoe, Heere, dan in uw groot ontferming, om uw naams wille alleen. Amen. Geliefde gemeente, er zijn vele zendingsarbeiders die arbeiden in deze wereld, opdat de volken der aarde zullen komen tot de kennis van de naam des Heren, tot zaligheid. Dat is in overeenstemming met het woord des Heren. Want de Heere heeft zijn apostelen opdracht gegeven om het evangelie te gaan prediken onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En aan het einde van de dagen, Johannes heeft het op Patmos al gezien, dan zal er een grote schare verlosten zijn, die niemand tellen kan, uit alle volken, talen, naties en tongen, die hun klederen gewassen hebben in het bloed des lams. Zo gaat het evangelie uit. Zo is het ook tot ons gekomen. Paulus was de eerste zendingsarbeider. Een echte geroepen zendeling. Ge weet hoe hij tot bekering gekomen is. Krachtdadig, afgezonderd voor het werk des Heren. Een getrouwe arbeider, die door de geest van Christus bezield was en in zijn kracht gearbeid heeft en daarvoor alles prijs kon geven. Hij heeft veel moeten verdragen, hij is altijd vervolgd geweest, maar hij heeft gearbeid. Vanaf het ogenblik dat de Heere hem door middel van die gemeente van Antiochië uitzond. Eerst met Barnabas en later met Silas en andere medewerkers. Als een Paulus gelegen had, dan zou hij alleen maar gearbeid hebben in Klein-Azië. Er was arbeidsveld genoeg. Je moet het maar eens op de kaart zien hoe groot dat Klein-Azië is. Er waren nog vele streken waar Paulus nog nooit geweest was. En het voornemen van Paulus was om daar in Klein-Azië te blijven arbeiden. Hij had zijn werkprogramma gemaakt. Maar de Heere had ook een plan gemaakt. Al van eeuwigheid. En dat gold niet alleen Klein-Azië. Dat gold niet alleen de arbeid van Paulus, maar dat betrof alle arbeid tot zaliging van zondaren, onder Jood en onder Heiden, in Azië, in Europa, in alle werelddelen. En de Heere wilde Paulus gebruiken om het evangelie te planten in Europa. Want ook in Europa had de Heere er vele die lagen onder het zegel der verkiezing, die toegebracht moesten worden. De tijd was rijp en daarom de Heere verhinderde Paulus hier te arbeiden, daar te arbeiden en die bracht hem te Troas. En toen zag Paulus, en dat gaf de Heere zelf, een gezicht van een Macedonisch man, die daar zijn armen uitstrekte en biddend vroeg, kom over naar Macedonië en help ons. Daar is brak de nood van het heidendom. De nood van Macedonië, van heel Europa. En Paulus zag. En de Heere verlichtte hem. En Paulus verstond. En Paulus kwam tot de conclusie dat de Heer hem geroepen had om in Europa, in Macedonië, het evangelie te brengen. En Paulus ging. Hij wilde volgen. Hij was leidzaam. Hij merkte de weg van Gods voorzienigheid. Hij achtte op geen ding. Hij zag geen bezwaren. Maar hij ging met zijn medearbeiders scheep. Silas, Timotheus, Lucas. En ze voeren over naar Europa. En daar zetten ze voet aan wal. Het begin van het evangelie in Europa. Dat was een heidens land, een heidens werelddeel. Misschien was er voor die tijd niemand geweest die ooit gehoord had van die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Maar nu komt Paulus daar. Nee, eigenlijk moet ik het anders zeggen. De Heere zendt zijn knechten, maar door zijn knechten, door zijn woord dat ze moeten brengen, komt de Heere zelf. Dat is altijd zo. Vanmorgen wordt het woord gebracht. En nu ziet ge naar mij, maar moet ge niet doen. Want het gaat niet om de prediker, maar het gaat om het woord. En als de Heere zijn woord laat brengen, dan is God daar zelf. En dan vraagt hij uw oor en hij vraagt hij uw hart. Om u acht te slaan op hetgeen de Heere spreekt. Want dan zal het woord ons ter zaligheid zijn. Dat zien wij zo rijkelijk in de eerste die toegebracht wordt in Europa. Dat is Lydia. Die daar onder het woord verkeert. Paulus komt er. God grijpt er in het hart. En ze wordt toegebracht tot de gemeente des Heren. Gelieve voorrecht zou het wezen wanneer ook vanmorgen ons samen zijn daartoe mag leiden dat deze en gene acht mag slaan op hetgeen door middel van een van Gods knechten gesproken wordt, want het gaat om het woord en het gaat om de kracht van Gods geest. Wij spreken dan over Lydia, de Filippi, tot de Heere bekeerd. We letten ten eerste op een goddelijke boodschap. Paulus komt daar met een boodschap des Heeren. Ten tweede op een luisterend oor. Lydia luistert naar het woord. Dat hebben wij ook allemaal nodig. De derde plaats, een krachtdadig werk. Dat is de werking van Gods geest. Die kunnen wij niet missen. Laten we dat goed verstaan. De wederbarende werking van Gods heilige geest. En dan tenslotte een hartelijke daad. Ze zegt, kom in mijn huis. De vrucht der dankbaarheid van het nieuwe leven. We willen eerst zingen Psalm 86, vers 5 en 6. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heer. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Nijs mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. De collecte die thans gehouden zal worden, is bestemd voor de diaconie. En volgende zondag voor de kerk. Dus wij zingen Psalm 86, vers 5 en 6. Terwijl gij gelegenheid krijgt voor uw liefdegaven. onze medearbeiders zijn doorgereisd naar Filippi. Dat was een Romeinse stad. Macedonië was vroeger een machtig rijk geweest. Ik heb wel eens gehoord van Alexander de Grote. Die was koning van Macedonië en heeft eenmaal de hele wereld veroverd. Maar Macedonië was in de macht van de Romeinen gekomen. En de Romeinen hadden van Filippi een kolonie gemaakt. Daar woonden praktisch alleen Romeinen. Oudgediende officieren, soldaten die daar hun laatste levensjaren doorbrachten. Er waren maar weinig Joden. Paulus had altijd de gewoonte, als hij ergens kwam, om eerst te zoeken naar de synagoge. Paulus stond op het standpunt, eerst de Jood en dan de Griek. En pas wanneer de Joden niet luisterden, dan ging hij tot de heidenen. En zo heeft Paulus natuurlijk ook in Filippi gezocht naar een synagoge, maar die niet gevonden. Maar hij heeft wellicht gemerkt, gehoord, dat de Joden gewoon waren om buiten de stad, daar aan zo'n riviertje, een samenkomst te houden op de Sabbat. En dat is voor Paulus genoeg om, als het Sabbat is, ook de poort van de stad uit te gaan en daar af te dalen naar de rivier en daar die samenkomst op te zoeken. Of daar een gebouw geweest is, dat weten we niet. Mogelijk wel, mogelijk niet, maar de hoofdzaak is, er is een samenkomst op de Sabbat. De Sabbat was de dag die de Heere afgezonderd had, krachtens scheppingsorde, maar ook de dag die de Heere aan Israël gegeven had, als een bijzondere zegen, om stil te staan bij de weldadigheden des Heeren. Nu komen wij samen op de eerste dag der week, maar wat het wezen van de zaak betreft, blijft het toch de dag afgezonderd, opdat wij samenkomen om het woord te horen. Zo was het ook daar. Israël moest vroeger naar de tempel gaan. Maar sinds Israël in de verstrooiing was, hadden ze overal hun synagoge. Daar werd de wet gelezen, de vijf boeken van Mozes en de profeten. En de Heer Jezus heeft zelf gezegd, onderzoek de schriften. Want gemeent in dezelfde eeuwen geleverd hebben, die zijn het die van mij getuigen. Dus daar in die eenvoudige samenkomst, daar aan de oever van de rivier, daar was het woord, wel oud-testamentisch, niet volledig, maar er was toch het woord dat sprak van Christus. En daar kwamen enige mensen samen. Een klein getal, een geringe samenkomst, het waren alleen maar vrouwen. Paulus en zijn medearbeiders gaan erheen. Want het is de dag aan de Heere en zijn dienst gewijd, waarop de Heere spreekt. Geliefde, zo zijn wij ook vanmorgen samengekomen. Maar hoe? Waartoe? Wat verwachten wij vandaag in Gods huis? Zijn we blij met de Sabbat, met de rustdag? Zijn we dankbaar voor de voorrechten die God ons gegeven heeft. Niet alleen in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament. Want we leven in de tijd van de vervulling. de tijd waarin ons het evangelie gepredikt wordt in al zijn rijkdom. En nog geldt wat de Jezus gezegd heeft. Onderzoek de schriften. Ook de nieuwtestamentische geschriften. Want die spreken allemaal van hem. En van zijn werk tot behoudenis van doenwaardige zondaren. Een dag der afzondering. Wij kunnen het voorrecht niet genoeg waarderen. Vooral in deze drukke tijd. De gejaagde wereld. In die wereld vol onrust. Dat de Heere nog een dag van afzondering geeft. En dat hij ook nog een plaats geeft van afzondering. Een plaats waar de Heere wil wonen. Oudtestamentisch, lees de psalmen maar, zijn er altijd mensen geweest die graag verkeerden in het huis des Heeren. En denk maar aan Simeon en aan Anna en zoveel anderen. Het was de plaats waar de Heere zijn genade en zijn heerlijkheid openbaarde. Waar kracht van hem uitging. En waar men weer bemoedigd werd om de reis door dit leven te vervolgen. Gelukkig is er nog een plaats. En een dag waar de Heere in het bijzonder zijn zegen aan verbinden wil. Nu Paulus en de zijne komen daar samen. Kleine samenkomst. Dat is voor Paulus niet te gering. Dat is voor de Heere ook niet te gering. Om te arbeiden onder velen of onder weinigen. De Heer Jezus heeft gesproken voor scharen van duizenden. Maar hij heeft ook in kleine kring gesproken. Soms wel eens tot één mens. Denk maar aan die Samaritaanse vrouw. Daar was het ook kerk. Want daar was Jezus zelf. En daar was een zondares. En Jezus sprak. En hij maakte haar zalig. Zit echt niet in de hoeveelheid. Hoewel het een voorrecht is als er velen onder het woord mogen zijn. Paulus en de zijne gaan nederzitten. Dat was vroeger de gewoonte als een dienaar, een prediker, ging spreken dat hij ging nederzitten. Tegenwoordig is het andersom. De hoorders zitten en de prediker staat. Maar we lezen van Jezus meermalen en nedergezeten zijnde sprak hij het woord tot hen. Dat was toenmaals de gewoonte. Een leraar zat. Nu Paulus en de zijnen gaan ook zitten. En dan gaat Paulus spreken, mogelijk ook de anderen wel. Maar Paulus staat hier op de voorgrond. Om nu het woord des Heren te brengen. En u vragen, wat zou Paulus toch wel gepreekt hebben? Het is niet bekend en toch weer wel. Want geliefde, of wij nu hier vandaag staan. Of als God ons spaart een volgende keer als dat nog eens gebeurt. Of als je terugdenkt aan de jaren verleden waarin we meermalen het woord gebracht hebben. Dan is er uiteindelijk maar één evangelie. En dat kan gepredikt worden aan de hand van een bepaalde tekst, natuurlijk. Maar in het wezen van de zaak is het toch hetzelfde woord. Paulus zegt, ik heb maar één evangelie. En dat is de evangelie van Jezus Christus en die gekruist. En als je leest wat hij op verschillende plaatsen gezegd heeft voor zover dat opgetekend is. En als wij zijn brieven lezen, die hij geschreven heeft aan verschillende gemeenten, dan kunnen we zijn prediking samenvatten hierin. Dat Paulus zegt dat door de werken der wet geen vlees rechtvaardig is voor God. En dat waarvan de mens niet gerechtvaardigd kon worden, dat nu kan door het geloof in hem, die Paulus mocht prediken, het geloof in hem, die zichzelf heeft willen geven, plaatsvervangend, om nu te volbrengen alles wat nodig was om zondaren met God te verzoenen. Nu dat is in het kort het evangelie. De werken der wet, geen vlees rechtvaardig voor God. Dat breekt af alle verwachting. Dan blijft er van u en mij niets over. Niets. Alleen maar dat we doenwaardig voor God zijn. Dan kunnen wij niet voor God bestaan. Dan zullen we uiteindelijk moeten erkennen, Heere, ik ben een zondaar. Heere, ik ben doenwaardig. Dan zullen wij uiteindelijk ons doodvonnis moeten ondertekenen. Niemand rechtvaardig voor God. Dat breekt alle verwachting af. Maar dat is de andere kant. Dat ontsluit ook het evangelie van Gods genade. Dat laat zien wie Christus is. Dat wekt de harten op om hem aan te nemen. Er is maar één naam onder de hemel gegeven, door welke wij moeten zalig worden. En dat is Christus. Van God gegeven tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking, tot verlossing. Een rijk evangelie. Voor een schuldig mens. Geliefde, als wij niet schuldig staan, als wij het verwachten van onszelf, als we denken door eigen werk behouden te worden, als we steunen op onze uitwendige voorrechten, die zijn vele, ja, dan is dit evangelie ons een dwaasheid, een ergernis. Maar anderzijds, wanneer wij nu verstaan mogen, meer en meer, wie wij zijn, en dat we omkomen met alles en er buiten komen te staan. En dan het evangelie mogen horen van de gewilligheid en de dierbaarheid en de noodzakelijkheid van deze middelaar. Geliefde, dan begeert ge geen andere weg ter behoudenis. En dan begeert ge alleen uw behoud te zoeken en te vinden in hem. Nu, dat evangelie predikte Paulus. En dat evangelie gaat uit. Er waren enige vrouwen, sommige waarschijnlijk wel Jodinnen. En nu gaat het niet om die vrouwen. Misschien zijn die later ook tot bekering gekomen. Dat weet ik niet. Maar het gaat vanmorgen in de prediking over die ene vrouw. Lydia. Lydische. Die vrouw was een heidin. Ze kwam uit Lydië vandaan. Uit Thyatire, lag in Klein-Azië. Daar was het evangelie nog niet gebracht. Die vrouw was purperverkoopster. Waarschijnlijk betekent dat ze purperen kleding verkocht. Dat was de kleding voor voorname Romeinen. Naar een Romeinse stad, Filippi, was een geschikt arbeidsveld voor haar. En wellicht heeft ze daarom haar vaderstad en vaderland verlaten om daar te gaan emigreren naar Filippi. En daar in Filippi, daar zoekt God haar op. Dat staat op de voorgrond. Het gaat bij God om de enkeling. En die enkelingen samen vormen natuurlijk een grote schare van duizenden en miljoenen. Maar toch, het moet u en mij altijd weer opvallen dat het bij God gaat om de enkeling. De wereld zoekt de massa. En als wij overgegeven worden aan dwaalleer, dan gaat het ook om de massa. De massaliteit. Maar God zoekt uit de verloren wereld. Een volk dat hij kent van eeuwigheid. En daar hoorde Lydia onder. Een heidin. Wij zijn hier samen. Gelieden, een enkeling, dat wil niet zeggen dat hier in Middelharnis, in deze gemeente, maar één, of laten we zeggen twee mensen, bekeerd kunnen zijn of tot bekering kunnen komen. Zo moet je dat niet toepassen. Maar wel zo dat wij alle persoonlijk nodig hebben de werking van Gods Heilige Geest. Dat wij nodig hebben dat wij gaan luisteren. En daarom is het voorbeeld van Lydia zo nuttig voor ons om het ter harte te nemen. Want Lydia, die was verontrust. Anders was ze nooit daar in die samenkomst gekomen. Ze was een heidin. Maar haar heidense godsdienst had haar geen rust gegeven. Dat is één punt. Een teken dat God arbeidde. Die had haar onrustig gemaakt. En het tweede was dat ze in aanraking gekomen was met de Joodse godsdienst. En dat ze zich daaraan verbonden had gevoeld. Dat is het tweede. Ze was in een weg van overtuiging in aanraking gekomen met de God van Israël. En ze had zich gevoegd bij dat volk dat die God van Israël beleed. In de derde plaats, zij was getrouw in het opkomen onder het woord. Want er is een samenkomst op de Sabbat. Er zijn maar weinig mensen. Maar Lydia is erbij. Ze heeft in zekere zin een heilbegeerte. En toch, ze is nog onbekeerd. Moeten we goed aan denken. Ik hoop dat hier vele mensen zijn met overtuiging. Met besef van noodzakelijkheid van de bekering tot God. Die geen rust kunnen vinden in de wereld, in de zonde, en ook eigenlijk niet in hun godsdienst. En die gaande gemaakt zijn. Want dan behaagt het God meermalen om dat te heiligen aan het hart. Ik hoorde kort geleden nog van een Rooms meisje. Ze is verpleegster in Utrecht. Ze kwam er ergens uit Brabant vandaan en als kind was al verontrust. Ze biechtte bij de pastoor, zo eerlijk mogelijk. Maar ze voelde dat de pastoor haar zonde niet kon vergeven. En ze zegt tegen de pastoor, het kwaad zit bij mij veel dieper Dan ik u gezegd heb, ach, daar moet je niet over praten, zei de pastoor. En zij bleef maar verontrust voortleven. En toen kwam ze in Utrecht, en in de weg van Gods voorzienigheid, kwam ze daar in een kerk. En daar preekte die dominee over deze woorden: vriend, hoe zijt gij hier ingekomen zonder bruiloftskleed? En dat gebruikte God om dat meisje in het hart te grijpen. Ziet ge verontrusting, brengt onder het woord. En God komt met zijn woord. En als dat u samenkomt, dan werkt God wederbarend. En daarom het is goed dat wij hier zijn en dat we luisteren. Vele mensen luisteren niet eens en weten straks niet eens waarover gepredikt is. Maar we lezen van Lydia, ze hoorde ons. Dat wil zeggen dat zij vanaf het begin dat Paulus en die anderen misschien spraken in die kleine samenkomst, een en al aandacht was voor het woord dat gepredikt werd. Een en al aandacht. Want daar hoorden ze dingen die ze tevoren nog nooit gehoord had. Want geweten Joden, die waren overal van dezelfde lap gescheurd. Mensen die steunden op hun voorrechten. Ze waren toch immers Abraham's zaad en het volk der belofte. En daarmee reisden ze naar de eeuwigheid. En zo probeerden ze ook die Lydia mee te sleuren in die weg van godsdienstigheid buiten God en buiten Christus. Maar God had haar gaande gemaakt. En nu spreekt Paulus woorden die ontdekkend zijn en afbrekend en die heen wijzen naar een weg der ontkoming alleen in Christus. En Lydia hoorde ons. Er staat nog iets tussen die God diende. Dat wil niet zeggen dat zij in waarheid de Heere vreesde. Maar er zijn twee woorden in het Grieks die aantonen. Dat zijn de Godvrezende en degene die God dienen. Die woorden vinden we verschillende keren in het Nieuwe Testament om aan te geven. Degene die zich geschikt hadden tot de Joodse godsdienst. En die de inzettingen des Heeren waren gaan onderhouden. Ze dienden God uitwendig, maar nog niet met het hart. Ze was in de samenkomst, het had haar belangstelling, haar interesse en toch haar hart was gesloten. Er was veel goeds van Lydia te zeggen. En toch met alles. Ze was nog dood. In zonden en misdaden. Er zijn kinderen. Die al indrukken hebben van dood en eeuwigheid. Er zijn kinderen Gods. Die als ze later vertellen uit hun leven en misschien in de kracht van hun leven tot bekering gekomen zijn, vaak uit hun kinderleven zich kunnen herinneren van de indrukken die ze gehad hebben omtrent de noodzakelijkheid de bekering tot God. Vele. Maar ja, die indrukken, hoe goed ook, ze zijn niet zaligmakend. Er zijn vele jeugdigen die indrukken hebben. En als ze groot worden, leven ze eroverheen. En misschien zijn hier wel mensen die in hun jonge jaren veel indrukken gehad hebben. Van dood en eeuwigheid, de noodzakelijkheid van de bekering tot God. en die nooit verder gekomen zijn. Hoe komt dat? Waar ligt de oorzaak? Er moet toch een oorzaak zijn? Ja, geliefde, gezegd, ja, maar God heeft niet gewerkt. Moet u nooit achter verschuilen? Want hoe noodzakelijk dat is, er ligt een andere oorzaak, namelijk dat de mens uiteindelijk zijn hart gegeven heeft aan de dingen van de wereld. Ik heb al eens een meisje ontmoet die later tot bekering kwam en dat tevoren vaak onder indrukken verkeerde. En die zei later tegen mij, dominee, want als ik dan met haar sprak, dan tot tranen bewogen. Dan zei ze toch, ik heb toch gevoeld dat met alles mijn hart nog aan de wereld vastzat. En dat ik nog opging in mijn man en mijn kinderen. En toen God kwam, toen is dat radicaal omgekeerd. En daarom indrukken zijn goed. En een nauw leven is noodzakelijk. En het opgaan naar Gods huis kan niet gemist worden. Maar het is alles te kort voor de eeuwigheid. Dit moet erbij komen. Maar dat geeft God juist in de weg der middelen. Want dan lees ik dit opmerkelijke woord. Ze waren dus daar samen. Welker hart de Heer heeft geopend, dat ze acht nam op hetgeen van Paulus gezegd werd. Dus Lydia zat er onder het woord, met aandacht. En daar opeens schiet God een pijl af. Onze goddelijke pijlkoker. De pijlen van zijn woord door zijn geest in haar hart. Welker hart de Heere geopend heeft. De Heere, dat is hier Christus. Dat is hier de verheerlijkte Immanuel. Dat is hij die verscheen aan Johannes later. Die zei, ik ben dood geweest. En ik leef. En ik heb de sleutels van hel en van dood. Dat is de gegevene des Vaders. Dat is de enige middelaar van wie de Vader zegt, deze is mijn geliefde zoon. Hoort hem. Dat is de Kyrios, de Heer, die afgedaald is in de dood. In de scheiding van God, in de verlatenheid. En die door de dood heen ingegaan is in de heerlijkheid. En nu in de hemel werkzaam is voor zijn kerk nog. En die zijn geest uitgezonden heeft tot de Pinksterdag. En door die geestarbeid, door middel van zijn knechten en van zijn woord. En daarom, de Heer heeft Paulus gezonden. En die anderen in die samenkomst. En de Heer heeft Lydia daar gebracht. En het uur van het welbehagen Gods is aangebroken. En terwijl Paulus spreekt, werkt de geest des Heeren. Niet in een onweer. En niet in een storm. Maar in het zuizen van een zachte stilte. Zo kan het gebeuren, geliefde, dat God opeens het hart inneemt. Misschien hebt u dat wel eens gehad, ook onder het woord. Misschien weet ge ervan dat God trekt met koorden der goedertierenheid. Dat God opeens wat gesloten was, opent. Dat Heer opeens het hart gaande maakt. En dat dit verstand verlicht en de genegenheid op hem richt. Dat hij wederbaart, omkeert. En aandacht en hart richt op hem die leeft. Dat hij tot zichzelf brengt. Dat was met Lydia het geval. Welker hart de Heere geopend heeft. Dat ze afnam op hetgeen van Paulus gezegd werd. Ze had tevoren geluisterd met aandacht ingespannen. Maar nu luistert ze anders. Want nu luistert ze niet meer naar Paulus. Maar nu luistert ze naar God zelf. Die door middel van Paulus spreekt. En dat is nu van betekenis, geliefden, dat wij niet meer een dienstknecht horen, maar dat wij God horen. Als God zijn woord toepast, bij aanvang en ook bij voortgang, dan kunt ge hier in Gods huis gekomen zijn met alle mogelijke gedachten en bezwaren. En daar opeens komt God met de kracht van zijn geest. En hij vraagt uw aandacht. En dan is het alsof dat woord alleen maar voor u is. Alsof God alleen maar een boodschap heeft voor u. Dan is het woord gepast. En dan ontvangt ge dat. Dan ademt ge dat in. Dan kunt ge geen woord aan u laten voorbijgaan. O God spreekt. Hebt u dat wel gekend, geliefde? Ach, ik hoop van harte dat het ook vanmorgen zo is. Dat ge voor het eerst bij vernieuwing het woord moogt. Hoor, want dan gaat dat naar binnen, welker hart de Heere geopend heeft, dat ze achtnam op hetgeen van Paulus gezegd werd. Dat is natuurlijk ontdekkend, en nu willen wij voorzichtig zijn als het gaat over de vraag, in hoeverre Lydia daar gelijk is. Maar toch dit. Geloof dat Lydia door het woord des Heeren, daar door Paulus gesproken, gekomen is tot de kennis der zaligheid. Dat ze haar ellende staat heeft leren kennen. En dat daar opeens alle gerechtigheid erheen ging. Ze wegwerpelijk leed. Ja, maar zeggen dat kan toch niet zo opeens. Waarom niet? Die moordenaar aan het kruis. Die werd in enkele ogenblikken schuldenaar voor God gemaakt. En hij ontving de troost van Christus woord. Heden zult ge met mij in het paradijs zijn. En ik weet de regel is dat de Heer lang doet over het werk der zaligheid. De regel. Er zijn toch altijd gevallen dat de Heer het nederslaat en opricht. En hier in beginsel vinden we dit. Dat Lydia luistert met haar hart. Dat ze veroordeeld wordt in zichzelf. Dat ze boetvaardig wordt voor de Heere. En uit het feit dat we lezen dat zij en haar huis gedoopt worden, moeten wij ook opmaken dat zij komt tot belijdenis van haar geloof. Net als in der tijd gebeurd is met die kamerling van Candace. Als Philippus het woord ontsloten heeft door de toepassing van Gods geest en die kamerling tot licht gekomen is en ze bij het water komen, dan zegt hij, zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te wezen. En als Lydia gelegenheid heeft, dan vertelt zij van het wonder van Gods genade en van de gesteldheid van haar hart. En dan verklaart ze wat er leeft in haar binnenste. En wellicht heeft Paulus ook gesproken over de sacramenten, want die waren in die dagen heel nauw met elkaar verbonden. Het geloof en de doop. De doop als een bevestiging van het geloof, om daad te hebben als een teken en zegel van het werk des Heren. En daarom lezen wij, deze Lydia wordt gedoopt en haar huis. Ja, waren dat kinderen, waren dat slavinnen, dat weten we niet, maar in elk geval is waarschijnlijk dat ook bij die weinigen die daar samenkwamen, ook het hele gezin was van Lydia. Een voorbeeld was zij. Ouders, hebt u vanmorgen uw kinderen meegenomen? En brengt u vanavond uw kinderen ook weer mee? Staat hier toch? Lydia werd gedoopt en haar huis, ze waren er. Ze miste niet, zij oefende rechtmatig gezag uit. En er was gehoorzaamheid aan dat gezag. En die kinderen, of slavinnen, die waren er goed mee, want die mochten daardoor komen onder de band van het woord en van het verbond. En mogelijk heeft de Heer dat later ook voor hen ten zegen gesteld. Lydia nam acht op hetgeen van Paulus gezegd werd. Het gaat er binnen. Geliefde, dat hebben wij nodig. Altijd weer. Want dan gaat onze gerechtigheid eraan. Dan worden wij onwaardige zondaren. Dan worden wij arm en ellendig. En dan gaan we smeken. Smeken tot God. En dan heeft het woord dat we zingen ook waarde voor ons. Psalm 72 vers 7. Nooddruftigen zal hij verschonen. Aan armen uitgena zijn hulp ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen gaan. Als hen geweld en list bestrijden, al gaat het nog zo hoog. Hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. Psalm 72 vers 7. In het leven van Lydia voortgang bespeuren. Ze was een heidense vrouw, maar verontrust. Ze komt in aanraking met de Joden En ze sluit zich daarbij aan. Maar ze is nog onbekeerd. Ze is getrouw in het samenkomen. En ze is er als Paulus er komt. Maar haar hart is toch nog gesloten. Maar het uur van het welbehagen breekt aan. En daar trekt de Heere haar. Daar komt de breuk met de wereld, met de zonde. Daar wordt zijn beginsel arm gemaakt. En wat is de vrucht daarvan? Kunt ge zo klaar zien, Heer, hier. De verbinding aan het volk van God. Daar kunnen we altijd weer aan zien waar wij gelegerd zijn. Kunnen jongelui zich ook aan kennen. Zoeken ze het gezelschap van Gods kinderen. Zijn ze daar thuis om er even achteraf te zitten en toch te horen van wie God voor dat volk is in het besef, ik moet ook tot God bekeerd worden. En wat is dat volk van God gelukkig? Waar er ook in deze dagen maar veel van zulke jonge mensen. Meestal is het net andersom. Want godsdienst is maar saai. Dat moet je doen. Inderdaad, godsdienst is saai als het moet. Maar niet als het het hart heeft. De dichter, we zullen het straks zingen, die zegt, ik ben een vriend, ik ben een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. Jongelui, God vraagt je hart en je leven. En dan wordt de dienst des Heren een liefdedienst die nooit verdriet. Dan komt er een andere gang in je leven. Dan kies je andere vrienden, want dan is er maar één volk nog. Al kennen ze elkaar dan niet. En al horen ze dat andere kerken, andere volken. Als het gaat om het werk Gods, dan is er maar één volk van God. En die Lydia, moet gedenken, ze heeft maar één ogenblik die Paulus horen spreken. Maar ze is door het woord aan de Heere verbonden en vandaar ook aan die knechten des Heeren. En dan heeft ze zichzelf veroverd. Zij was waarschijnlijk een welgestelde vrouw die in een koopmanshuis woonde, een geriefelijke woning had, maar ze heeft er alles voor over. Moet je niet gering over denken. Ze bidt dat Paulus en die medewerkers bij haar komen en bij haar blijven. In die Romeinse stad, waar zij het moest hebben van de gunsten van hen die bij haar kochten, waar de boodschap van het evangelie, dat blijkt later duidelijk, tegenstand ondervinden zal. En waar het haar schade zal brengen aan haar broodwinning en aan haar achting, dat deert haar niet. Want ze heeft, waar de Heer haar hart ingenomen heeft, voor hem alles over. En ze wil graag dat die knechten van God bij haar in huis komen. En vanuit haar huis de arbeid in Filippi voortzetten. Haar huis moet een huis zijn waar God woont. En waar plaats is voor het volk van God. Geliefde, kom er in uw woning wel kinderen Gods. Als kinderen Gods komen, dan komt God mee. Ja, niet als een kind van God ver weg woont. Ik bedoel, ver van God aan woont. Maar als een kind van God dicht bij God woont, leeft, en die komt ergens binnen, dan brengt hij als het ware de vrede mee. En als je komt in een huis waar een kind van God woont, dat dicht bij de Heere leeft, en je doet de deur open, dan kun je soms de vrede al merken, want God is er. God woont in het midden van zijn volk. Dat is daar een Bethel, daar in Filippi, een plaats die God in de weg der middelen ook voor zijn knechten geeft. Want ze waren daar in Filippi gekomen en waar moesten zij, waar moesten ze verwachten? Ja, in een herberg. Maar dat kon ook niet blijvend het geval zijn. En nu zegt Lydia, Paulus en André, ach, als ge nu mij getrouw acht, als ge nu werkelijk meent dat het werk Gods in mij is, ze stelt zich niet op de voorgrond, ze zegt niet, nou ben ik een bekeerde vrouw, maar ze legt zich nederig voor Paulus neer en ze spreekt haar hart uit, ze bidt, ze houdt aan, ze zegt, ach, kom toch bij mij binnen en blijf bij mij. Gelukkig alieden, als Gods kinderen een plaats hebben in ons huis, in ons hart. En als de werelddienaars onze huizen mijden. En wanneer wij ook de huizen van wereld- en zondedienaars niet betreden. Want daar horen wij niet. Soort zoek soort. Lydia zoekt Paulus en zijn medearbeiders. Er is een band. En die band is veel hechter, geliefde, dan de band van aardse min. Maar Paulus maakt bezwaar. Die denkt, het kan nog lang duren. En die weet wel welke tegenstand hij overal ondervonden heeft. En Paulus wil er maar niets van weten. Die zegt, nee, dat gaat niet, dat gaat niet. Niet omdat hij Lydia niet vertrouwt, ja dat spreekt wel, maar hij voelt wat voor lasten dat voor Lydia zullen zijn. Maar zij dient ons, ze houdt aan, ze wil van geen bezwaren weten, het is geen opwelling, al zal het haar aller aanzien moeten kosten en al zal zijn verachting komen. En al zal haar broodwinning ermee gemoeid zijn. Ach, de liefde Gods vervult haar hart. En dan deert niets. Ze dwingt, ze houdt aan, zo verreed. Ze wint de harten in. En Paulus en de anderen geven zich gewonnen. Uw geliefde, dat is een zegen voor Lydia. Want u mag zijn geld en huis en goed beschikbaar stellen. Net zo goed als die vrouwen die Jezus volgden op de weg. Ze dienden hem van haar goederen. Nu zo is het ook. Ze zegt van wijze spreken, de Heer heeft het mij eerst gegeven. Nou mag ik het besteden voor de dienst des Heeren. En Paulus en de anderen vinden daar een gastvrij tehuis. En van daaruit mogen ze arbeiden in Filippi. Die arbeid is echt niet zo voorspoedig gegaan. Dit is het eerste begin, dat gaat als vanzelf. Maar we hebben u dat hele hoofdstuk laten voorgelezen, om u te laten zien dat er al gauw tegenstand komt. Dat Paulus in de gevangenis komt met Silas. En dat de hele macht van Filippi zich keert tegen het evangelie. Er is smaad en lijden aan verbonden. Dat is nog altijd zo. Maar Lydia is getrouwd. En dan moet je dat laatste vers eens lezen. En uitgegaan zijnde, want Paulus wordt weer bevrijd. Dan gaat hij uit de gevangenis met Silas naar Lydia. Daar komt de gemeente samen. Daar zijn de broeders. Dat zijn natuurlijk Lucas en Timotheus. Maar wellicht zijn daar ook anderen, dat God de arbeid in Filippi gezegend heeft, ook tot behoud van andere mensen. Daar in Filippi ontstaat een gemeente. Er is een brief gericht aan de Filippenzen. En ge moet die brief aan de Filippenzen maar eens aandachtig lezen. Dan kunt ge daaruit duidelijk zien hoe God de arbeid van het evangelie daar in Europa in beginsel rijke vruchten heeft doen dragen tot bekering van zondaren en tot verheerlijking van zijn naam. Lydia openbaart het nieuwe leven door de vruchten der dankbaarheid. Er is een nieuwe koers in haar leven. En het kan niet uitblijven, geliefde, als God ons hart opent. En wij ingewonnen worden voor het evangelie van Gods genade. Dan is dat in het wezen van de zaak nog gelijk. Want dan kunnen we niet kiezen en delen. Dat willen de mensen tegenwoordig. Het hoeft niet zo zwaar. Nee, zwaar hoeft het helemaal niet. Maar het moet waar zijn. En als het waar is, dan gaat het nog als vroeger. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen. Dat is een strijd aan verbonden, maar door de werking van Gods geest kan het. En is er een standhouder en een volharden tot het einde. Lydia de eerste, na haar de stokbewaarder en vele anderen. De arbeid gaat nog door. We zijn onder het woord. Je hebt het gehoord. Heb je geluisterd. Als Lydia heeft God uw hart geopend. Geliefde, zie de noodzakelijkheid daarvan. En bid de Geest des Heeren of hij u die genade wil geven. Om met een geopend hart te horen, want dan zal het zeker tot zaligheid zijn. En als God uw hart geopend heeft door middel van de prediking, op welke wijze het ook geschied is, geliefde, dan zal dat in het wezen van de zaak zijn, als met Lydia, vernieuwing van hart en van leven. Dan zal dat ontdekkend zijn en afbrekend, het hele leven door, maar ook vertroostend en moedgevend en grondend in de enige weg des behouds, in Christus Jezus. En dan zal het ook leiden tot nieuwe gehoorzaamheid, de vruchten der dankbaarheid. Geliefde, als dat recht leeft, in de kerk des Heeren, hier en overal. Dan zijn er geen kerkmuren meer. Maar dan is er één volk dat in de wereld leeft, niet van de wereld, maar Godvrezend in geest en waarheid. Dat is hier vol gebrek, maar toch zal het eens volkomen zijn. Want Lydia is al lang thuis. De stokbewaarder ook. En na haar zijn er vele ingezameld. En dat werk gaat door. En straks, we hebben er al op gewezen, zal er zijn een grote schare die niemand tellen kan. Hoe zijn ze daar gekomen? Ze hebben hun klederen gewassen in het bloed des lams. En ze mogen hem dienen, dag en nacht, in zijn heilige tempel en voor Gods aangezicht wandelen, eeuwig en altoos. Amen. Heere, laten we u mogen danken voor uw goedheid waar we nog onder uw woord mochten verkeren. En ge nog spreekt, och laat het zijn als ten tijde van Paulus de Filippi, dat het woord zijn kracht mag doen, ook in het midden van dit volk. En overal waar uw kerk vergadert, opdat zondaren gezadigd worden en uw naam verheerlijkt. Heere, ga met ons, wil ons vanavond nog weer samenbrengen, wil ons genadig nabij zijn, wil ons zijn een toevlucht, wil ons verhoren om Jezus willen. Amen. Psalm 119, vers 32. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. O Heer, hoe wordt uw goedheid ooit volprezen? Gij doet op aard aan alle schepselen wel. Ach, werd ik in uw wetten onderwezen. Psalm 119, vers 32. Van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.